Goedemiddag, dit is het Nabije Westen van 5 augustus 2023 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. De nieuwe parkeerregeling in Antwerpen, ik had het er vorige week al over, is ondertussen van kracht. De eerste dag, 1 augustus dus, mocht Koen gebrek aan kennis het al uitgebreid uitleggen op het Radio 1 Nieuws. Het is allemaal bedoeld om de stad aangenamer te maken voor zijn bewoners, om meer ruimte te creëren voor voetgangers en ja, ook voor fietsers. En bij de verwoonerving van de stad, zoals hij het noemde, kan er eventueel ook wel wat extra groen bij komen. De man krijgt het echt niet over zijn lippen om te zeggen dat de auto niet meer welkom is in dat deel van de stad. Dat zou naar zijn mening te veel schade veroorzaken aan de plaatselijke neringdoeners. Wat gebrek aan kennis dus absoluut wil benadrukken, is dat de auto overal in de stad welkom is en blijft. Mensen die niet binnen het betreffende gebied wonen, moeten dus naar ondergrondse parkings, waarvan er nog steeds bijgebouwd worden, of naar de parkeergebouwen van de Park and Rides aan de rand van de stad. Dat het openbaar vervoer toch redelijk essentieel bij zo'n plan van geen kanten naar behoren functioneert, interesseert hem blijkbaar geen barst. Loodgieters en herstellers allerhande kunnen wel nog straatparkeren in dat gebied voor een op voorhand aangevraagde vergunning die hen €44 per dag zal kosten. Een koopje volgens gebrek aan kennis die zich sterk maakt dat op de oude manier parkeren duurder is dan die vergunning. Hoewel een Antwerps poetsbedrijf met 27 bedrijfswagen en vooral in Antwerpen actief het heeft over een bedrag van €6.300. Volgens kennis een koopje dus. Gevolg, menig ambachtsman die in de stad cliënteel uit de problemen moet helpen, zegt nu al te zullen afhaken. Zorgverstrekkers en dergelijke zouden goedkoper af zijn met een tarief van €75 per maand. Hij geeft aan zich uitgebreid geïnformeerd te hebben en alle mogelijke betrokkenen gecontacteerd te hebben en overtuigd van eigen gelijk is hij er zeker van dat deze regeling uiteindelijk iedereen ten goede zal komen. Al geeft hij wel toe dat bijsturingen mogelijk zijn. Overigens is het niet eens zeker dat straatparkeren nu zoveel gemakkelijker wordt. In de universiteitswijk zijn er per 100 parkeerplaatsen 130 vergunningen uitgereikt. Al bij al wordt het een goudmijn voor de ondergrondse parkings die wellicht ook plaats tekort zullen hebben. Dat noopt de stad natuurlijk om nog meer parkings bij te laten bouwen. En hoewel ze zeggen dat niet te zullen doen, is de kans groot dat binnen afzienbare tijd de overdekte parkings hun prijzen zullen verhogen. Dat openbaar vervoer waarover ik het in het eerste bericht had, zo noodzakelijk voor een leefbare stad, ligt al heel lange tijd onder vuur. De keerlus die er in Deurne-Zuid moet komen ter vervanging van de op 4 november van vorig jaar gesloten lus op Eksterlaar is voorwerp van veel contestatie. Overigens en tussen haakjes, sinds een tijd rijdt tramvier niet meer tot Hoboken en sinds het sluiten van de lus op 4 november ook niet meer tot Silsburg en is Berchem station de voorlopige eindhalte. Dat traject wordt tijdelijk nog verder ingekort, maar op tram 9 die vanaf Berchem hetzelfde traject volgde, kan men volgens die informatie op de trams aan elke halte nog altijd overstappen op tram 4. De nieuwe keerlus kadert in de herinrichting van een aantal straten in Borgerhout en Deurne door het buurtcomité het juiste spoor totaal overbodig en gevaarlijk genoemd. De tram zorgt op de kruispunten voor meer gevaarlijke situaties. De aanleg van extra tramspoor is een dure investering die niet zorgt voor extra openbaar vervoer, maar tramlijn 9 zelfs inkort. Er moeten 68 gezonde bomen voor worden gekapt en de wekelijkse markt op de Drakenhoflaan moet er definitief voor wijken. En dan zwijgen we nog over de al in eerdere bijdrage aangehaalde problemen met de hop-inpunten, overstappunten zeg maar, waarvan er op het einde van dit jaar en na 4 jaar werk amper 18% van de 2103 voorziene punten klaar zouden zijn. Zoals ik al ten overvloede stelde, het wordt de eerstvolgende jaren niks met dat openbaar vervoer in Antwerpen. Af en toe ben ik ook fan van Marnix Peters. Zoals een stuk uit zijn column in Zeno van de Morgen van 22 juli. Hij heeft het over een afspraak in Antwerpen waar hij voor het eerst in lange tijd nog eens met de fiets in het ronkende, zoals hij zelf het noemt, stadsverkeer terechtkwam en waarbij hij zich rotschrok. En, citaat, ik rijd met een ouwelijke, niet versterkte damesfiets en ook mijn fietsbenen zijn van vroeger. Ik ben werkelijk de Jan Lul van de moderne stadsmobiliteit. Nog niet zo lang geleden was het fietspad een beetje een veilige haven. Het enige waarvoor je moest opletten waren afdraaiende auto's en nu en dan een minder begaafde pizzaboy. Laat die dwaze chauffeurs maar razen, dacht je, wij komen er ook wel. Nu hebben ook hier de agressie en de hanigheid het overgenomen. Je voelt dat direct. Dit zijn de opgefokte chauffeurs die hun auto's hebben geruild voor een speedpedelec of een turbostep en die nu de boel komen verzieken op het fietspad. Ze hebben hun oorlogsgebied gewoon uitgebreid. Er zijn de bakfietsouders die hun lading aan de schoolpoort hebben gekieperd en die vervolgens als bullebakken naar hun coworking space vlammen. Er wordt ingehaald, voorgestoken, gesakkerd en gedreigd. Om de hoek wachten Boris Burn-out en Karel Kanker, want er is geen leven dat dit soort overspanning verdraagt. In de Oostkantons zie ik exact dezelfde types op dure carbon frames over de venbaan scheuren, in pakjes van Molteni en net zo afgejaagd en onvriendelijk als in de stad. Je herkent de Vlaming hier aan het feit dat hij schrikt als je hem begroet. En aan het feit dat ze op hun horloge staan te kijken als boer Hupperts met zijn koeien de weg over moet. Ze zien de seconde van hun Strava-gemiddeldes wegsmelten. Wat is er toch in die mensen geslopen? Ze lijken hun menselijkheid te zijn verloren. Alles wat belangrijk is, zijn ze kwijt. De dag na mijn bewogen fietsrit wandelde ik met Boef over een van de smalle paadjes in een Antwerps fort. Al enkele minuten werd ik op de voet gevolgd door een jonge vrouw met haar hond, een beagle. In een bocht, waar het pad wat verbreedde, riep ze me toe of ik haar even wilde laten voorbijsteken, want ze was gehaast. Ze moest nog naar de yoga. Terwijl Mark Reinebo de pogingen om digitaal statiegeld in te voeren afkraakt, wordt het door Danny van Assen, gedelegeerd bestuurder van Unizo, vol vuur verdedigd. Hij vindt zelfs dat we hier al verder staan dan de Nederlanders die hun leeggoed naar de winkel moeten brengen waar ze moeten aanschuiven aan voortdurend defecte machines. Voor het digitale systeem heeft hij niets dan lof, ook al moet je al beginnen met een blauwe PMD-zak om al niet op voorhand geschoren te zijn. Op heel wat plaatsen wordt die zak overigens niet of niet meer gebruikt. Denk aan de sorteerstraatjes. En er daarbij achteloos aan voorbijgaand dat zoveel mensen niet overweg kunnen met digitale systemen. Geef ze dan een scannertje, is de oplossing van Van Assen. Alsof daarmee alle problemen opgelost zijn. Voor Van Assen kan het systeem niet snel genoeg ingevoerd worden. Aan het INEOS dossier kleefde blijkbaar nog een kwestie die niet zo algemeen bekend was. Zo hebben de Vlaamse en de federale regering politieke beloftes gedaan aan de CEO van INEOS over de vergunning voor de ethaankraker. Dat wil onder meer zeggen dat Vlaanderen zich al had borg gesteld voor die kraker voor een bedrag van 500 miljoen euro, de grootste Vlaamse waarborg ooit. Het niet goedkeuren van de vergunning zal dus financiële gevolgen hebben. INEOS was al zonder vergunning begonnen met de bouw van hun project Swan, waarin al 1 miljard zou geïnvesteerd zijn. Nu de bouw stil ligt, moet het bedrijf een overbruggingskrediet aanvragen. Momenteel zou er al 100 miljoen euro van de waarborg zijn ingezet om de door INEOS aangegane leningen te dekken. Mogelijk zal de rest ook nog moeten aangesproken worden. Alle belangrijke, uitroepteken betrokkenen, waren dan ook op verzoek van Annick de Ridder in het havenhuis bijeengekomen om de situatie te bespreken. En die kraker moet er komen, gezien men het erover eens was dat die vergunningen er binnen 2 tot 3 maanden moet liggen, whatever it takes. Maar dan wel binnen de grenzen van de rechtsstaat. De vergunning moet nog altijd de juridische toets doorstaan. Afwachten hoeveel ons dat gaat kosten. Engie slikt vrij gemakkelijk Belgische nucleaire deal door. Die titel in de Standaard trok de aandacht. Het Franse energiebedrijf boekte in de eerste helft van het jaar 53% meer winst. Samen met de bijdrage van de kerncentrales bedroeg die zelfs bijna 7 miljard euro. De grootste winsten werden verwezenlijkt door de stroomprijzen. Toch blijkt de eerste jaarhelft een verlies van 800 miljoen euro op te leveren. Dat zou te wijten zijn aan de deal die het bedrijf sloot met de Belgische regering over een maximumfactuur voor het nucleaire afval, waarvoor 4,4 miljard provisie in de boeken werd voorzien. Al lijkt er iets niet te kloppen aan die cijfers. 7 miljard winst tegen een provisie van 4,4 miljard zou nog altijd moeten resulteren in een winst van 2,6 miljard. Een verklaring daarvoor kan ik echter niet vinden. Overigens verwacht Engie dat de totale winst van het hele jaar in de buurt van de 9 miljard zal liggen. De nucleaire deal met een prijsplafond voor Engie zal hen dus op termijn nauwelijks iets kosten. Omdat de toekomstige kosten nog aanzienlijk kunnen stijgen, en dat meer dan waarschijnlijk ook zullen doen, zal de belastingbetaler opnieuw geschoren zijn. Er zijn nieuwe Europese bankbiljetten in de maak. En alle Europese burgers mogen hun voorkeur opgeven van wat er op die biljetten te zien zal zijn. Dat levert heel wat kopzorgen op. Om te voorkomen dat er discussies opduiken over gender, over huidskleur of seksuele voorkeur, of omdat sommige landen zich gepasseerd zouden kunnen voelen, werd beslist om geen personen op de bankbiljetten af te beelden. Rivieren kunnen wel. Al kan het daar evengoed dat sommige landen zich gepasseerd zullen voelen, want er zijn wel 20 lidstaten die de euro als munt hebben en het gaat om de vervanging van slechts 6 biljetten. Vogels of insecten lijken dan weer voor minder problemen te zullen zorgen. Spannend! Dat de Vlaamse overheid gul is met subsidies, niet altijd voor degenen die het verdienen of nodig hebben, is al langer geweten. In februari verschenen daarover al berichten in de media die het hadden over 17,7 miljard euro subsidies aan ruim 29.000 ontvangers. Maar ook de Belgische overheid doet het niet slecht, tussen aanhalingstekens. Hoewel ik niet zo direct de totale subsidies terugvind, gaat het voor fossiele brandstoffen alleen al over een bedrag van net geen 13 miljard euro, waarvan bijna 3 miljard aan dieselsubsidies en daarvan meer dan de helft voor buitenlandse bedrijven. In de strijd tegen de klimaatverandering moeten fossiele brandstoffen nogthans zo snel mogelijk uitgefaseerd worden. Maar België subsidieert die volop, waarbij heel Europa op onze kosten tankt. Immers, de Europese regels voor eerlijke concurrentie schrijven voor dat elke camion van meer dan 7,5 ton die hier tankt recht heeft op een terugbetaling van accijnzen zo'n 20 cent per liter. Hierop besparen door ze af te schaffen is dus goed voor de portemonnee en voor het milieu. In het fiscale hervormingsplan van minister van Financiën van Petegem stond een geleidelijke uitoving van die subsidie, maar zoals u weet is dat plan door de taboes van zowat alle partijen er niet gekomen. Optimaliseren van de winst, consolideren, outsourcing, schaalvergroting om de kosten te drukken, zo weinig mogelijk personeel inzetten, naast een heleboel frauduleuze praktijken, en dat allemaal om nog meer winst in eigen zak of die van de aandeelhouders te steken, het is steeds meer aan de orde en het wekt nauwelijks nog verbazing. Tot welke wantoestanden dat kan leiden, zagen we recent al in de sector van woonzorgcentra, waar vooral de onfrisse praktijken van de grote Franse groep Orpea tot de verbeelding spraken. Maar ook kleinere groepen ontsnappen er niet aan. Kijk maar naar de recente commotie rond woonzorgcentra van de groep Triamond en aanverwante bedrijven. Ook bij tandartspraktijken is er al een tijdje een tendens om zich via investeringsgroepen te verenigen in grote tandzorggroepen die voornamelijk geïnteresseerd zijn in rendabele praktijken in welvarende regio's. Daar is immers het meeste geld te halen, waardoor de zorg in minder rijke regio's er fel op achteruit kan gaan. Dat dit grote voordelen oplevert voor de betreffende praktijken is duidelijk. Deze investeringsgroepen vercommercialiseren de zorg. Ze zijn minder in de zorg geïnteresseerd dan in de opbrengsten die het kan opleveren. Hun investeerders moeten immers vergoed worden voor het geld dat ze erin steken. Verminderde concurrentie, hogere prijzen en minder gepersonaliseerde zorg zijn meestal het gevolg. En als ze failliet zouden gaan, dan zijn hun patiënten ook de pineut. Die vallen van de ene dag op de andere zonder tandzorg. In België schijnt de markt van de tandzorgsector, ja, overal spelen de markten blijkbaar een cruciale en sturende rol, nog erg gefragmenteerd tegenover andere landen. wat volgens een rapport van consultancybedrijf KPMG investeerders een vooruitzicht biedt op opwindende rendementen via meer integratie en betere efficiëntie. De kwaliteit van de zorg is daar ondergeschikt aan. Nog meer zorgen over zorg. Niet elke oudere verhuist naar een woonzorgcentrum. Velen willen in de eigen woning blijven of blijven wonen in een zorgwoning dichtbij familie die eventueel gepaste hulp kan bieden. Zo is bijvoorbeeld een kleine woning in de tuin al een tijdje mogelijk. Die kan zelfs zonder bouwvergunning opgetrokken worden. Maar slechts voor een periode van 6 jaar en na 3 jaar moet er al een verlenging aangevraagd worden. Na die 6 jaar moet ze onverbiddelijk afgebroken worden of er moet ondertussen een bouwvergunning voor zijn verleend. Stel nu dat iemand van 75 jaar zijn intrek neemt in zo'n woning. De overheid verwacht dan blijkbaar dat hij niet ouder wordt dan 81. Wordt die persoon wel ouder, dan zal die alsnog moeten verhuizen naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum of toch bij de kinderen intrekken. Dat is absurd. Terwijl de kosten van de veroudering de pan uitswingen, zijn er mensen die op eigen kosten, zonder ook maar enige subsidie, zo'n zorgwoning hebben opgetrokken die ze dan na 6 jaar moeten afbreken. Terwijl er wel subsidies voorzien zijn voor iemand die bijvoorbeeld in zijn eigen woning een zorgbadkamer installeert. Bovendien kan zo'n zorgwoning ook voor volgende generaties dienen. De regeltjes dienen duidelijk nog wat nader bekeken en bijgeschaafd te worden. En ik ga het nu nog even hebben over echte mannen, zoals Elon Musk er ongetwijfeld één is. De man heeft ondertussen zoveel rijkdom kunnen vergaren dat hij op zijn eentje een oorlog kan sturen en het eindresultaat bepalen. En geen politieker die het hem zal kunnen beletten. Zo weigert hij uitdrukkelijk zijn Starlink-technologie operationeel te houden als het Oekraïense leger droneaanvallen wil uitvoeren op de illegaal door Rusland geannexeerde Krim, want volgens hem is vrede pas mogelijk als Oekraïne het Krimschiereiland definitief afstaat aan Rusland. Eén man beslist dus over oorlog en vrede op basis van zijn eigen alwetendheid. Ik vind dat angstaanjagend. Ik vind het angstaanjagend dat één iemand zoveel macht kan verwerven. Dat geldt overigens evenzeer voor iemand als Poetin. Een andere echte man, en daar laat ik het dan bij, want die echte mannen maken mij doodmoe, is zonder twijfel Maximilian Kra, kersvers spitsenkandidaat van de extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland en aanhanger van de omvolkingstheorie. Hij geeft ook datingtips aan jonge mannen die nog geen meisje hebben. Die luiden zo. Ben je een van hen? Kijk niet naar porno. Stem niet op de groene. Ga naar buiten om frisse lucht in te ademen. Wees zelfbewust en laat vooral niet op je inpraten dat je soft, lief, zwak en links moet zijn. Echte mannen zijn rechts, hebben idealen en zijn patriot. Dan komt het ook goed met die vriendin. Of Kra zelf beantwoordt aan het beeld dat hij schetst, weet ik niet, maar hij is een praktiserend katholiek, weduwnaar en vader van 8 kinderen bij 3 verschillende vrouwen. Voor hen die zweren bij kernenergie zet dit bericht hen hopelijk met beide voeten terug op de grond. Voor het eerst in bijna 30 jaar wordt in de Verenigde Staten van Amerika een gloednieuwe kernreactor in gebruik genomen. Volgend jaar volgt een 2e reactor. Het is het einde van een lange leidersweg. De reactoren hebben 7 jaar langer dan voorzien op hun voltooiing moeten wachten tegen meer dan het dubbele van de begrote kostprijs. Meer dan $30 miljard in plaats van $14 miljard. Het eerste gevolg is dan ook een hogere stroomfactuur voor de afnemers. Na verwachting zijn dit overigens de laatste reactoren van die omvang in de Verenigde Staten. Voor de toekomst zal men allicht investeren in kleinere modulaire reactoren. Ook elders, Groot-Brittannië, Finland en Frankrijk, lopen de ervaringen parallel met die van de Verenigde Staten van Amerika. Overal zijn de reactoren duurder dan begroot en sleept de bouw veel langer aan dan voorzien. De hardnekkigheid waarmee men probeert aan te tonen dat grainflatie een fabeltje is, toont net aan dat er stront aan de knikker is. Dit was het Nabije Westen voor deze week in 5 over 12, het redactieprogramma van Radio Centraal 106.7 FM. Daarin hoorde u geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Tot volgende week.